Goedenavond allen die thuis meeluisteren. Fijn dat u meeluistert naar deze bidstond vanuit de Anathotkerk in Oud-Beijerland. Iedere dinsdagavond proberen we een moment hier bijeen te zijn. Vanavond met de organist Ton Maurits en koster Wim van Dongen. Om samen te luisteren naar een gedeelte uit Gods woord. Het gebed uit te spreken in deze crisistijd. En om ook samen te zingen. En straks, ongeveer 7:15, hoopt de organist nog een aantal psalmen te spelen. We willen deze bidstond beginnen door samen te lezen Habakkuk 3. En daar vinden we het gebed van Habakkuk. Vorige week stonden we samen stil bij het gebed van Daniël. En de twee keren daarvoor bij een gebed van David uit de psalmen. Vanavond hopen we ook in de overdenking stil te staan bij Habakkuk 3. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Een gebed van Habakkuk, de profeet, op Schig-Jonoot. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie. En de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kushan onder de ijdelheid. De gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekliefd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon, de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen. Met glans uw bliksemende spies. Met gramschap traat gij door het land. Met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe, Sela. Gij doorboordet met zijn staven het hoofd zijner dorpslieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendige in het verborgene zouden opeten. Gij betraat met uw paarden de zee. De geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeenten en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zou rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfsbooms liegen zal en de velden geen spijze voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stalling wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. En Hij zal mijn voeten maken als der hinden. En Hij zal mij doen treden op mijn hoogten voor de opperzangmeester, op mijn neginoot. Tot zover onze schriftlezing. We willen samen met de hulp van de Heer een ogenblik stilstaan bij het tweede vers uit Habakkuk 3. Habakkuk 3 vers 2. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn, gedenk des ontfermens. Tot zover het eerste gedeelte uit het gebed van Habakkuk. We leven in een moeilijke tijd. Als we letten op de situatie waarin ons land, ons volk verkeert, dan is dat een moeilijke situatie. Een onzekere tijd. Hoe lang zal het nog duren voordat we weer als gemeente samen bijeen mogen komen? Voordat de scholen weer open gaan? Voordat de verspreiding van het virus en de besmetting minder wordt of ophoudt? Wanneer zullen alle coronaslachtoffers op de IC of elders in het ziekenhuis ontslagen zijn? En hoeveel mensen zullen er nog aan overlijden? Iemand denkt, en wanneer zal ik besmet raken met het virus? Geliefden, als we in deze nood op deze dinsdagavond samen bijeen zijn, hier met een klein aantal in de kerk en als u thuis meeluistert, dan is er maar één weg die overblijft om de nood te brengen. Dat is bij de Heere zelf. De tijd waarin Habakkuk leefde was eveneens een moeilijke tijd. Over Habakkuk zelf is heel weinig bekend. Zeer waarschijnlijk heeft hij geprofeteerd in Juda onder koning Jojakim vlak voor de wegvoering naar Babel en de ballingschap. Jojakim was een goddeloze en onrechtvaardige koning. Habakkuk ziet de grote afval in Juda. Het volk heeft zich van de Heere afgekeerd en hem vergeten. En er is een heleboel mis in het eerste hoofdstuk van Habakkuk. Klaagt de profeet over het onrecht dat hij moet aanschouwen, dat gepleegd wordt in Juda. Overal heerst wetteloosheid. En wanneer iemand het maar waagt het volk daarop te wijzen zoals de profeet doet, dan keren de machthebbers zich daartegen. De nood waarin het land verkeerd drijft Habakkuk uit naar de Heere. En vele malen roept hij in deze donkere tijd tot de Heere. We kunnen dat lezen in de voorgaande hoofdstukken. Heere, hoe lang schreeuw ik? En gij hoort niet. Misschien denkt u dat ook wel. Al zoveel weken hebben we te maken met het coronavirus. Hoeveel gebeden zijn er al niet opgezonden tot de Heere smeekgebeden, beden waarin we ons hebben verootmoedigd, want wie zijn we geweest en wat hebben we gedaan? Kennen we die gebedsworstelingen zoals van Habakuk? Hebben we de Heere oprecht en vurig gebeden voor een wederkeer van ons land, ons volk tot de Heere? Dat het virus, dat het coronavirus niet verder verspreid wordt. Maar er schijnt nauwelijks iets te gebeuren. En u vraagt zich af, waarom houdt God zich stil? Waarom verhoort Hij de gebeden niet? Hoe kunnen wij begrijpen dat een heilig God zulke dingen laat gebeuren? O zeker, we zeggen dan ook gelijk, wat hebben we eigenlijk verdiend? Geliefde, God verhoort onze gebeden soms heel anders dan wij verwachten. Dat heeft ook Habakuk ervaren. Want op zijn klacht dat God niet naar hem luistert, antwoordt God hem wel. Maar op een manier die hij totaal niet verwacht. Want het volk zal vallen in de handen van de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs. Tegen Habakuk, die al helemaal niet kan begrijpen dat God de ongerechtigheid in zijn land toelaat, wordt nu gezegd dat God van plan is een totaal heidens en goddeloos volk te laten komen om het land te veroveren en zijn volk te straffen. En dat is eigenlijk wel het laatste wat Habakuk ooit had kunnen denken. Hebben we niet allen de neiging om voor te schrijven wat het antwoord op onze gebeden moet zijn? Maar de schrift leert ons. En in ieder die de Heere mag vrezen, die mag het hopelijk uit ondervinding weten dat God onze gebeden vaak heel anders verhoort. En toelaat dat de dingen veel erger worden voordat ze beter worden. Dan kan hij wel eens het tegenovergestelde doen wat wij verwachten. Dan worden we ook wel eens geconfronteerd met zo'n Babylonisch leger. U bad en verwachtte herstel van ziekte, van een geliefde, maar de ziekte werd erger. U riep de Heere aan in de benauwdheid, maar het werd al donkerder. Geliefde, en in de tijd van Habakuk zien we dat de Heere in zijn wijs beleid soms middelen gebruikt die wij niet zouden verwachten om zijn kerk, om zijn kinderen weer in het rechte spoor te brengen, om mensen tot geloof en bekering te brengen. Hij gebruikt die goddeloze Babyloniërs om zijn volk Israël te straffen. Laten we niet vergeten, ook in deze donkere en moeilijke tijd regeert de Heer. Hij staat boven alles. Hij heeft zijn troon gevestigd in de hemel en de volken zijn voor hem als sprinkhanen. Als een druppel aan de emmer en als een stofje aan de weegschaal. Alles ligt in zijn hand. In die vaderlijke hand. En wat kan dat een onuitsprekelijke troost geven? Als je dat mag weten. Dat mag beleiden als we denken aan zondag 10 van de catechismus. Habakuk raakt in verwarring. Maar hij geeft de zorgen in Gods hand en God geeft hem antwoord. De Babyloniërs die hij gaat gebruiken om Israël te straffen, om hen tot inkeer te brengen, die zullen ook op hun beurt weer verslagen worden en uitgeroeid worden. Want toen de Babyloniërs met de eer en de overwinning gingen strijken, sloeg God toe en verwekte de Meden en de Perzen die de Chaldeeën, de Babyloniërs, volkomen uitroeiden. Heel hoofdstuk 3 is een verslag van het gebed van de profeet Habakuk. En na vers 2 lezen we hoe hij op dichterlijke wijze Gods daden in herinnering brengt. De Heer heeft zijn volk uit Egypte verlost, geleid door de woestijn. In veel gebeden in Gods woord worden Heere eraan herinnerd wat hij in het verleden gedaan heeft. Vers 2 laat ons zien hoe onze houding tegenover de Heere moet zijn in een tijd van moeite en crisis. Ik hoor mensen uitroepen, waarom laat God al deze dingen toe? En dat horen we de eeuwen door. Als er rampen plaatsvinden in deze wereld, denk aan de Tweede Wereldoorlog, 6 miljoen Joden omgebracht. Waar was God in Auschwitz? En waarom gaat het de goddelozen vaak voor de wind? Waarom komt God niet tussen beiden? Waarom zorgt God niet voor een opwekking in ons land? Hoor Habakuk bidden. Heere, als ik uw rede gehoord heb, uw boodschap, heb ik gevreesd. Uw rede, de verschrikkelijke oordelen die God hem heeft bekendgemaakt. Betekent dat nu dat Habakuk bang is voor wat er gaat gebeuren? Bang voor dat volk dat alles zal verwoesten en platbranden? Nee, het is geen angst, het is diep ontzag. Het is heilige huiver voor de majesteit van zijn God. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. De profeet is hier eindelijk op de plaats waar de Heere hem hebben wil. Hij twist niet langer met zijn God. Hij vraagt ook niet meer of de Heere zich soms vergist. Hij protesteert niet tegen wat God hem heeft geopenbaard. Hij smeekt zelfs niet eens tot God om hem van zijn plan Israël te oordelen, te straffen, af te brengen. We horen geen enkel verzoek of God zijn hand inhoudt of Israël spaart. We merken in deze woorden eerder een erkenning op dat het volkomen recht is wat God zegt dat hij doen zal. Dat God geheel rechtvaardig is en dat de straf die over Israël zou komen verdiend is. Geliefden, de houding waaronder Habakuk tot de Heere nadert in het gebed is een houding van totale onderwerping aan de wil van God. Hij verootmoedigt zich en buigt. Habakuk is hier op de juiste plek. Kennen we die plek? Deze houding die vertoont veel overeenkomsten met de houding van Daniël, waar we vorige week over hebben gehoord. Als hij in hoofdstuk 9 tot de Heere nadert en bidt, maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht van God, omdat wij tegen hem gezondigd hebben. Merkt u dat Daniël en Habakuk Israël of zichzelf niet proberen te verdedigen en dat ze zich ook niet boven het volk stellen? Daniël erkent eerlijk dat zij gezondigd hebben. Er is een erkenning van Gods rechtvaardigheid, heiligheid en van zijn majesteit. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid ter aangezichte, beleid Daniel. En we horen het hier ook in dit gebed van Habakkuk, kennen we die gebedsgestalte voor eigen hart en leven. Het komt er in de eerste plaats niet op aan met welke woorden, maar wel onder welke houding een mens tot God nadert. We zijn van nature van die hoogmoedige mens. En wordt de ware ootmoed niet vaak gemist. We verheffen ons zo gemakkelijk boven anderen. Hoe wordt een mens ootmoedig? Hoe werd Habakkuk in die situatie gebracht? Waarschijnlijk gebeurde dat toen hij ophield met aan zijn eigen land te denken of aan de Babyloniërs. En alleen nog maar de heiligheid en de rechtvaardigheid van God overdacht. Tegen die donkere achtergrond van de zonde in deze wereld. Zolang hij naar zijn eigen volk en naar de Galdeën kijkt, is hij beangst. Maar nu heeft hij Juda en de Galdeën als zodanig vergeten en zijn ogen op God gericht. Habakkuk leert door de Heilige Geest om de dingen in een ander licht te zien. Hij maakt zich zorgen om de eer van God en over niets anders. Niet langer moet hij uitgaan van de gedachte dat de Babyloniërs erger zondaren waren dan de Joden en dat God ze toch ging gebruiken, hoe onbegrijpelijk ook. Door te letten op de zonde van een ander die groter is, vergeet hij de zonde van zijn eigen volk. En wie kent het niet uit zijn eigen leven? We zijn gericht op de zonden om ons heen, terwijl we die vuile bron van wanbedrijven van binnen vergeten. Habakkuk wordt hier als het ware opgetrokken om de Heere te zien in zijn heilige tempel met zondige mensen. En als Habakkuk de dingen zo ziet, wordt het onderscheid tussen de Israëlieten en de Babyloniërs onbelangrijk. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Hebben we ons zo al verootmoedigd, omdat we mede schuldig zijn aan de situatie in ons land, onder ons volk. Ook wij hebben gezondigd. Habakkuk roept aan het eind van hoofdstuk 2, zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Habakkuk bidt, uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn, gedenk des ontfermens. Is het u opgevallen dat Habakkuk niet bidt om bevrijding en verlichting van het oordeel? Hij vraagt ook niet of God wil sparen. Ook niet dat er geen oorlog met de Babyloniërs komt, evenmin dat er geen lijden zal zijn, geen plunderen van Jeruzalem en dat de tempel niet met de grond gelijk gemaakt zal worden. Ik denk dat wij daarom hadden gebeden. Maar Habakkuk doet dergelijke verzoeken niet, omdat hij is gaan inzien dat die dingen niet alleen onvermijdelijk zijn, maar ook onverdiend zijn. Het enige waar de profeet zich druk om maakt, is de zorg voor de zaak van de Heer. Voor Gods werk. Gods plan met zijn eigen volk en met de hele wereld. Habakkuk zegt eigenlijk met deze woorden uit vers 2, wat ik en mijn landgenoten ook allemaal moeten doormaken en moeten lijden, doet er ten diepste niet toe, zolang uw werk maar wordt verlevendigd. Zijn enige pleidooi is dat God zijn werk in het leven zou behouden in het midden der jaren. Uw werk, o Heer. Behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Uw werk, alles wat Hij gedaan heeft aan zijn volk en voor zijn volk. En als we denken aan wat hij verderop in dit gebed noemt, de wonderlijke uitreddingen van de Heer. O, uit dat volk zou eenmaal de Messias, de zaligmaker, komen. Uw werk, dat is ten diepste zijn kerk, zijn gemeente. En zullen we in deze crisistijd dan maar meebidden? Uw werk, Heer, behoud dat in het leven. Wilt u doorgaan? Of is dat onze zorg? Niet meer. Het gaat ons toch wel ter harte dat de kerk schijnbaar steeds meer terrein verliest. En dat er zo weinig levend geloof wordt gevonden. Je verwacht dat deze crisis mensen uitdrijft naar de Heer. Uw werk, o Heer. Behoud dat in het leven. Hoe het ook zal gaan met de kerk de komende tijd. Al moeten we misschien nog weken thuis meeluisteren. Uw werk. Het is uw werk. Behoud dat in het leven. Er is niets meer nodig dan een krachtige werking en doorwerking van de Heilige Geest. Habakuk kan dat zelf niet organiseren. Hij heeft de Heere nodig. En wij niet minder. Weet u waar een opwekking vaak is begonnen? In de binnenkamer. Op het noodgeschrei van een man of vrouw die de Heere mocht vrezen. Uw werk, o Heer, behoud dat in het leven, ook in mijn eigen leven. Het kan zo bestreden worden. Is het nu het werk van de Heere of is het eigen werk? Misschien denkt iemand, hoe moet het nu verder? De Heer is dat goede werk begonnen in mijn leven, maar soms lijkt het wel alsof het niet waar is geweest. O, wanneer het uit God is, dan zal het blijven bestaan. Eigen werk zal vroeg of laat vergaan. Gods werk, dat drijft telkens weer uit naar de Heer zelf. En wat de Heer begint, dat maakt hij ook af. Dwars door alles heen, dwars door de crisis heen. Uw werk, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Habakuk bedoelt, terwijl deze vreselijke dingen die gesproken zijn werkelijk plaats zullen vinden. Gedurende de 70 jaren van de Babylonische ballingschap van het volk. In het midden van de jaren van ballingschap, van lijden. Heere, behoud zelfs dan uw werk in het leven. Dwars door de crisis heen brengt de Heere zijn werk aan het licht. Maak het bekend in het midden der jaren. Nee, Gods werk zal niet ten onder gaan. Want het ligt vast in die doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Hij heeft zijn werk voleindigd. Het is Goede Vrijdag geweest. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Daarom kan Paulus ook schrijven dat hij het goede werk dat hij begonnen is ook voleindigen zal op de dag van Jezus Christus. Habakuk is nog niet uitgebeden in de toorn. Gedenk des ontfermens. Habakuk vraagt niet of God hen wil gedenken. om één van hun verdiensten. Hij vraagt hem om in de toorn des ontfermens te gedenken. Die toorn is een uiting van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. God moet de zonde straffen. En wie zichzelf gezien heeft bij het licht van de Heilige Geest, zal dat beamen. Habakuk heeft dat gezien. En daarom bidt hij niet om afwending van dat gericht van die straf. Hij heeft maar één verzoek. In de toorn gedenk aan uw ontferming. Heere, vergeet uw ontferming, uw genade niet. Hoe dat kan dat God in de toorn aan zijn ontferming denkt. Ook in deze crisistijd bidden we daarom. Om Gods ontferming, dat kan alleen maar om Christus wil. In hem hebben goede tierenheid en waarheid elkaar ontmoet. In hem hebben gerechtigheid en vrede elkaar gekust in Christus. Die de toorn Gods gedragen heeft, is God een God van ontferming voor een ieder die tot hem de toevlucht neemt. Ook vanavond bidden we, Heere, gedenk in uw toorn aan uw ontferming. Zie nog om naar dit arme vaderland. Want achter het bloed van het lam zijn we werkelijk veilig en wel bewaard. En als we daarin mogen delen, dan zijn we werkelijk bewogen met het zielenheil van allen die in ons land wonen en ook daarbuiten. En dan bidden we des te meer en telkens weer uw werk, ook in het midden van onze gemeente. Uw werk behoudt dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn. Gedenk aan uw ontferming, om Jezus wil. Amen. Zingen we samen van Psalm 77 en daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 77, het eerste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval doren tot mij neigen zal. En het zesde vers van Psalm 77. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Vers 1 en 6 van Psalm 77.